De avond van Radio 5. EO door de week. Presentatie André Diepenbroek.
Goedenavond, van harte welkom bij deze speciale uitzending van EO door de week op Paasmaandag. En een speciale aflevering maken we vanavond van het audiotijdschrift over geloof en wetenschap, want het is opstandingsfeest. En daar besteden we goed aandacht aan. Tweede Paasdag, dan moet je in een programma over het christelijk geloof aandacht schenken aan het belangrijkste feit misschien wel van dat geloof, de opstanding van Jezus. Maar tegelijk, dat zal iedere christen beamen, is het voor buitenstaanders het meest ongeloofwaardige punt van het christendom. Het is immers nog nooit vertoond dat iemand die was gestorven weer terugkwam. Is het iets wat we geloven, of is het toch echt die ene keer wel echt gebeurd? Daarover straks een gesprek. En op maandag besteden we altijd aandacht aan schepping en wetenschap. Dat doen we nu ook. Andries Knevel praat met wetenschappers die christen zijn. Ze praten met Andries over vragen als: waarom heb je deze studie en dit vak gekozen? En welke dilemma's ervaar je als wetenschapper? Hoe ga je als christen om met de dilemma's en spanningen binnen je vakgebied? Daarover een nieuwe aflevering aan het eind van dit programma.
Dit is EO door de week.
Het is vandaag Tweede Paasdag en we gaan een kleine 2000 jaar terug in de tijd. In Jeruzalem is Jezus gekruisigd en een aantal dagen later is zijn graf leeg. Een bijzonder verhaal. Wat is hier gebeurd? Is het lichaam gestolen, weggehaald of is er iets anders gebeurd? Is Jezus misschien opgestaan uit de dood, zoals zijn vrienden beweren? Deze claim is zo buitengewoon dat het bijna niet te geloven is. Collega Rien Boksem ging hierover in gesprek met Ruben Jortsma van Stichting Apologica.
De opstanding van Jezus. Ja. Een behoorlijk bijzonder verhaal, om maar eventjes mild uit te drukken. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
Ja, nou ja, van jongs af aan ben ik gelovig opgevoed. Ik heb altijd geloofd dat Jezus de Zoon van God was, dat hij gestorven was en uit de dood is opgestaan.
Maar wat houdt dat in? Jezus, de Zoon van God. Jezus was gewoon een mens, net zoals jij en ik, vlees en bloed.
Ja, dat was hij ook, absoluut. Ja. En hij was volledig mens en volledig God. En hij heeft bewezen dat hij ook God is door uit de dood op te staan. Dat was zijn bewijs, zeg maar, voordat hij inderdaad was wie hij zei dat hij was. Ja, goed, ik heb van jongs af aan altijd daarin geloofd zonder argumenten. En ik denk dat je ook heel erg goed gewoon door de Heilige Geest begiftigd kunt zijn met de overtuiging dat het christelijk geloof waar is, zonder dat je per se daar argumenten voor nodig hebt. Maar toen ik dit ging onderzoeken, ben ik tot mijn verrassing, tot de ontdekking gekomen dat er wel degelijk ook nog eens een hele sterke historische onderbouwing te geven valt, dat het aannemelijk is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Er zijn een aantal dingen waar historici die op dit gebied onderzoek doen het wel over eens zijn, de meeste. Iedereen is het erover eens, bijna iedereen, dat Jezus werkelijk historisch persoon is en dat hij echt is gekruisigd. Dat is zeggen het centrale feit over Jezus wat iedereen weet. Dat is de persoon die gekruisigd is door de Romeinen.
Is hier wetenschappelijk bewijs voor?
Dit is iets wat historisch... Ja, wetenschappelijk bewijs heb je sowieso nergens voor. Hè? Maar dit valt historisch zo sterk te onderbouwen dan als wat je dan ook maar historisch zou kunnen onderbouwen.
Hoe is het historisch goed te onderbouwen dan? Leg eens uit.
Nou, simpelweg door bronmateriaal te raadplegen. Het is heel duidelijk dat de eerste generatie christenen die geloofden dat zij geloofden in iemand die was gekruisigd. Nou moet je eventjes terugdenken aan hoe die cultuur daar tegenaan keek in die tijd. Hè? Als je gekruisigd wordt in de Grieks-Romeinse cultuur, dan is dat eigenlijk een totale degradatie van je hele persoonlijkheid. Dat is de meest vernederende manier om het leven te komen. En niemand zou beweren dat zijn leider, zijn Messias, de persoon die hij volgt, dat hij gekruisigd is als dat niet zo is. Want het is het meest vernederende wat je kan overkomen.
Waarom was dat zo'n vernedering dan? Waarom was dit zo'n vernederende straf?
Nou, dat was waar de kruisiging onder meer voor bedoeld was. Hè. Het was niet alleen een grove marteling. Het was ook gewoon, ja, je hangt daar tentoongesteld aan een stuk hout eigenlijk. Langs de weg waar iedereen langs loopt. Ja, dat is behoorlijk vernederend. En een verschrikkelijke manier om aan je eind te komen. En Het is ook logisch dat de Romeinen, als ze kritiek hadden op de christenen in de eerste paar eeuwen van het christendom, hè, dan werden christenen wel eens voor gek gezet. Van, ah, dat zijn die gekke christenen. Die geloven in die persoon die gekruisigd is. Wie gelooft er nou in een gekruisigde? Ja, dat is in die... Kijk, in onze cultuur denken we misschien, oh, het is zielig, weet je wel. Dan hebben we er sympathie voor. In die cultuur was het meer van, dat is zo iets vernederends. Dat kun je helemaal niet meer serieus nemen. Iemand die gekruisigd is, kun je niet serieus nemen. De christenen hadden dus geen enkel motief om te verzinnen dat Jezus Christus gekruisigd was, als het niet echt historisch zo is gebeurd.
Maar je zou kunnen zeggen, Jezus is inderdaad vernederd, is aan het kruis gehangen. Dat is een bewijs dat hij niet de Messias is.
Ja, als hij doodgebleven zou zijn, dan was het dat inderdaad. En ik denk ook inderdaad dat de meeste mensen in zijn tijd... Je kunt je voorstellen, Jezus was een paar jaar lang... was hij een rondtrekkend predikar in Galilea en in Judea. En een heleboel mensen dachten van, nou, misschien is dit wel de Messias. Kijk, op het moment van de kruisiging is die illusie eigenlijk ten einde. Want de Joden hadden niet een concept van een Messias. De Messias was eigenlijk al voorzegd in de Tanakh, in het Oude Testament. De Joden dachten dat de Messias zou komen. Dat de persoon zou zijn die de vijanden van de Joden zou verslaan. En die het Joodse volk weer vrij zou maken. Okay? Dus ze dachten meer aan een soort van politieke of militaire leider. Dat verwachten ze in de Messias. Nou, op het moment dat Jezus gekruisigd wordt, is eigenlijk het hele idee dat hij de Messias is daarmee van tafel. Okay? Dus wat moet je doen als jij een volgeling van Jezus bent en je ziet dat hij gekruisigd wordt, dat hij op die manier om het leven komt, dan is het voorbij. Dan bleek dat je jarenlang je vertrouwen hebt gesteld op iets wat helemaal niet klopte.
Pure desillusie.
Een volkomen desillusie. Ja, nou ja, wat moet je doen? Je gaat terug naar huis, terug naar Galilea, terug je visserscheepje in. En probeer het te vergeten. Dat is het enige wat je kunt doen, eigenlijk. Maar wat zien we, historisch gezien, zien we dat er een beweging ontstaat van mensen die zeggen, hey, Jezus uit Nazareth is uit de dood opgestaan en we hebben hem gezien na zijn dood en wij geloven nu dat hij de Messias is. Alleen de Messias, die had een andere taak dan dat wij oorspronkelijk dachten dat hij heeft. Okay, hij kwam hier niet om de Romeinen uit het land te jagen. Hè? Want de Romeinen hadden Israël, of het Joodse volk, onderdrukt, op dat moment bezet. Hij kwam hier niet om de Romeinen uit het land te zetten. Hij kwam hier om te sterven en weer uit de dood op te staan voor onze zonden. Dus, nou goed, er zijn een aantal feiten rondom die kruisiging van Jezus die door de meeste historici worden aangehangen. En laat ik die eventjes opnoemen, oké? Nou, feit 1 is de kruisiging zelf. Feit 2 is dat Jezus is begraven door Jozef van Arimathea. In het familiegraf van Jozef van Arimathea. En ik kan dat allemaal onderbouwen, maar ik ga even door. Het derde feit is dat het graf na een paar dagen leeg bleek te zijn. Het vierde feit is dat de volgelingen van Jezus dachten dat ze verschijningen hadden gezien van Jezus weer levend na de dood. En het vijfde feit is dat de volgelingen van Jezus oprecht geloofden dat hij uit de dood was opgestaan. Dus eigenlijk dat vijfde feit zegt, het christendom ontstond. Er was een beweging van mensen die dachten Jezus uit de dood opgestaan. Nou, alle 15 feiten vallen sterk te onderbouwen met historische argumenten. En dan kun je daarna de vraag stellen van, oké, gegeven die 5 feiten, wat is de beste verklaring daarvoor? Merk op, geen van die 5 feiten is nog iets bovennatuurlijks. Hè? Er is niks bovennatuurlijks aan een leeg graf, bijvoorbeeld. Er is ook niks bovennatuurlijks aan het zien van verschijningen. Dat kunnen hallucinaties zijn, dat kunnen waanideeën zijn die mensen hebben. Daar doe ik nog helemaal geen uitspraken over in eerste instantie. Eerst wil ik eventjes kijken naar wat zijn de feiten rond Jezus' kruisiging en wat daarna gebeurd is. En daarna kunnen we gaan kijken, oké, wat is de beste verklaring voor die 5 feiten?
Nou, laten we naar die 5 feiten gaan kijken dan.
Feit 1.
Ja, het eerste feit is de kruisiging van Jezus. Maar goed, daar is helemaal geen twijfel over onder historici. Dus ik zou graag naar het tweede feit willen gaan.
Feit 2.
Jezus is begraven door Jozef van Arimathea. In het familiegraf van Jozef van Arimathea. Nou, de reden dat dat feit geaccepteerd wordt door de meerderheid der onderzoekers is dat het gerapporteerd wordt in meerdere onafhankelijke bronnen. We hebben verschillende bronnen over het leven van Jezus. We hebben de biografieën van Jezus, namelijk die van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En we hebben nog verschillende brieven van Paulus. Nou, alle vier de evangeliën, dat zijn vier onafhankelijke bronnen. We weten wel natuurlijk dat de evangeliën van Matthäus, Marcus en Lucas, dat die deels op elkaar gebaseerd zijn, omdat die voor een groot deel dezelfde inhoud hebben. Maar ze hebben ook allemaal onafhankelijke inhoud. Wat betekent dat er drie onafhankelijke bronnen zijn. Dat ze in elk geval dat er drie soort van tradities bestaan moeten hebben die geleid hebben tot dat boek. Okay. En dit is vroeg historisch materiaal. Hè. Dit is historisch materiaal wat waarschijnlijk voor het jaar 70 na Christus is geschreven. En daar zou ik verschillende argumenten voor kunnen geven. Maar binnen een generatie dus van het leven van Jezus zijn deze bronnen geschreven. In de tijd dat de mensen die dit hebben meegemaakt nog in leven waren. Dus dit is vroeg bronmateriaal. Zeer vroeg in vergelijking ook met bronmateriaal wat we voor allerlei andere gebeurtenissen hebben. Nou, op het moment dat je vroeg bronmateriaal hebt en meerdere onafhankelijke bronnen. In historisch onderzoek staat dat gewoon heel erg sterk. En dat is wat we hier hebben. We hebben ook de brief van Paulus. Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 3 tot 5. Daar geeft Paulus een geloofsbelijdenis, een credo. Oké, ik zal dat even voorlezen. Dat is 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met 5. Oké, dit is wat Paulus schrijft. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Oké, nou wat wij hier hebben is niet zomaar een stukje tekst wat Paulus eventjes schrijft. Hè? Zoals hij zelf zegt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat is een formule die vaak gebruikt werd door rabbijnen. Als ze een traditie of een geloofsbelijdenis noemde, iets wat ze zelf hadden ontvangen van iemand anders, wat ze ook weer doorgaven. Okay? Je kunt je voorstellen, in een rabbinische cultuur was er een leraar die dan zijn lessen doorgaf aan zijn leerlingen. En dan werd deze formule vaak gebruikt. Van ik heb dit ontvangen en ik geef dit ook weer aan jullie door. Okay? Dus hiermee geeft hij al aan, van hier volgt een soort van credo. Dit is niet iets wat hij zelf verzonnen heeft, deze tekst. Hij citeert hier eigenlijk. En we zien hier dat er vervolgens een viervoudige formule is. 1. Dat Christus gestorven is. 2. Dat hij begraven is. 3. Dat hij opgewekt is. En 4. Dat hij verschenen is aan Kefas. En dat is zo'n viervoudige formule. Dat is typisch weer van zo'n geloofsbelijdenis. Wat we ook nog zien is zo'n parallelie. In de eerste en de derde van die vier punten. Namelijk dat er telkens staat, in beide gevallen staat overeenkomstig de schriften. En zo'n parallelie is weer zo'n typische eigenschap van zo'n geloofsbelijdenis. Dus wat we hier zien is dat Paulus, die dit redelijk vroeg schrijft, in de jaren 50 van de eerste eeuw, dat hij eigenlijk teruggrijpt op een veel oudere, vroegere traditie. Die door onderzoekers gedateerd is als binnen enkele jaren na de opstanding van Jezus. Dus dit gaat zo ver terug tot eigenlijk heel vlak op de gebeurtenissen. Dit is niet iets wat na jarenlange legendevorming, zeg maar, is een keertje zo opgeschreven is. Dit is echt heel vroeg materiaal dat door de eerste volgelingen van Jezus zo geformuleerd is. Ten eerste, er zijn meerdere vroege bronnen die dat ondersteunen, en waaronder dus die geloofsbelijdenis die door Paulus geciteerd wordt. Ten tweede is het zo dat Jozef van Arimathea een lid is van het Sanhedrin. En dat is het gerechtshof wat Jezus ter dood veroordeeld heeft. Dat is eigenlijk heel raar dat de vroege christenen een lid van hun eigen vijand, eigenlijk het Sanhedrin, zouden noemen als iemand die iets goeds gedaan heeft voor Jezus. Maar ook Jozef van Arimathea was dus een voornaam en bekend persoon. Dus als dit niet zo is, als dit maar een leugen is, dat hij in het graf van Jozef van Arimathea gelegd is, dan zou dat makkelijk te traceren zijn door de tegenstanders van het christelijk geloof. En het derde punt ter onderbouwing is dat er geen rivaliserend begrafenisverhaal bestaat voor Jezus. Altijd als er, zeg maar, legendes zijn over hoe iemand tot zijn eind komt en hoe die begraven is, dan zijn er vaak rivaliserende verhalen. Dat hebben we in dit geval niet. We hebben vijf bronnen die elkaar niet tegenspreken. Vier bronnen waarvan de evangeliën die eigenlijk hetzelfde zeggen, namelijk dat Jozef van Arimathea hem begraven heeft. Nou, dit is slechts de onderbouwing van van het tweede feit, hè, dat Jezus begraven is door Jozef van Arimathea. Waar ik me op baseer is historisch bronmateriaal. Okay? En toen deze boeken geschreven werden, toen de brieven van Paulus geschreven werden, toen die biografieën geschreven werden, die wij nu de evangeliën noemen, dat was in de eerste eeuw. Toen was er nog helemaal geen Nieuw Testament. Pas eeuwen later zijn deze boeken gebundeld als Nieuw Testament. En er is geen enkele reden om dit materiaal op een of andere manier niet serieus te nemen omdat het in een heilig boek staat. Het is gewoon historisch bronmateriaal wat uit de eerste eeuw stamt. En dat is ook hoe we het moeten behandelen als we een historische analyse doen naar het leven van Jezus. Ik ga er niet vanuit hierbij, bij deze hele historische analyse ga ik er niet vanuit dat de Bijbelboeken goddelijk geïnspireerd en foutloos zijn. Het zou zomaar kunnen dat er allemaal fouten in staan. Dat er contradicties in staan. Dat er ook wat dingen overdreven zijn, verzonnen zijn. Dat is allemaal mogelijk. Daar moeten we rekening mee houden in zo'n historische analyse. En we moeten kijken welke informatie we er wel uit kunnen halen. Oké? En nou goed, dan zijn er gewoon bepaalde criteria die je kunt hanteren. Ik zeg ook niet van, hey, het staat in de Bijbel en dat is goddelijk geïnspireerd, dus het is zo. Dan zou ik natuurlijk snel tot mijn conclusie kunnen komen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Nee, ik behandel het als historisch materiaal. En dat is waarom ik ook zeg van, hey, er zijn meerdere onafhankelijke bronnen die dat allemaal bevestigen. En dat is dan, daarom staat het zo sterk.
Feit 3.
Ja, het derde feit is dat het graf waarin Jezus werd gelegd na een aantal dagen leeg bleek te zijn. Nou, als we in de evangelie kijken hoe het lege graf ontdekt werd, dan zien we dat het lege graf in eerste instantie ontdekt wordt door vrouwen. Nou, vrouwen in die cultuur werden niet gezien als hele betrouwbare personen. Niet personen die, zeg maar, serieus te nemen vallen als goede getuigen. Nou, dat is gelukkig tegenwoordig, kijken we er anders tegenaan. Maar in die tijd was het dus zo dat het eigenlijk een beetje embarrassing was, een beetje gênant was voor de vroege kerk, dat zij terug moesten grijpen op een stelletje vrouwen die het graf hadden gevonden dat het leeg was. Oké? Dus er is geen enkele reden waarom christenen zouden verzinnen dat vrouwen het graf leeg hebben aangetroffen als dat niet zo is. Oké? Als het slechts een verzinsel was, dan zouden ze zeer zeker gezegd hebben dat bijvoorbeeld Petrus of Jacobus, Dat de mensen waren die als eerste het lege graf vonden. En dat is niet wat in alle vier de evangelie staat. In alle vier de evangelie zijn er Maria van Magdala, eventueel met een aantal andere vrouwen die het graf leeg ontdekken. Dus dat is een hele goede aanwijzing om te geloven dat de evangelieschrijvers gewoon rapporteerden wat er gebeurd is, in plaats van dat ze verzonnen wat er gebeurd is. Dat is een eerste argument voor de historiciteit van dat punt, hè, dat het graf inderdaad leeg was. Een tweede argument is dat als het graf niet leeg zou zijn, en we hebben het hier over het graf van een voornaam persoon, een lid van het Joodse gerechtshof, als het graf niet leeg zou zijn, dan zou het heel lastig zijn voor het christendom om te ontstaan in de jaren 30 van de eerste eeuw in Jeruzalem, de plek waar hij in een graf ligt.
Hoezo zou dat heel moeilijk zijn?
Nou, de Joodse leiders die het helemaal niet leuk vonden dat het christendom daar in één keer allerlei bekeerlingen maakte, en die ook de christenen in het begin vervolgd hebben, die zouden al te gelukkig zijn om te kunnen wijzen naar een graf waar een lichaam in ligt. Dus, en dat was niet zo. Het graf was leeg. Sterker nog, ze moesten een alternatieve verklaring geven. Namelijk, ze zeiden van, de discipelen hebben het lichaam gestolen uit het graf. En dat is de reden dat het graf leeg is. Oké? En die alternatieve verklaring zou natuurlijk niet nodig geweest zijn als het graf niet leeg was. Oké? Dus dat is een hele sterke onderbouwing van het derde feit dat het graf leeg was na een aantal dagen.
We gaan naar het volgende feit.
Feit 4.
Het volgende feit is, het vierde feit, dat de volgelingen van Jezus meenden dat ze verschijningen hebben gezien van Jezus weer levend nadat hij gekruisigd was. Nou, ik zeg op dit punt in mijn betoog zeg ik nog niet dat werkelijke verschijningen van Jezus waren. Voor hetzelfde geld waren dat hallucinaties of waanideeën die mensen gewoon hadden. Dat is, ja, wie weet, dat soort dingen bestaan immers. Hè. Er zijn mensen die wel eens iets inbeelden. Nou, maar het punt is, ze dachten dat ze verschijningen zagen. Nou, we weten dat omdat er wederom meerdere onafhankelijke bronnen zijn die dat bevestigen. We hebben het wederom in Paulus, vinden we het, in 1 Korinthe 15, die geloofsbelijdenis waar ik eerder naar verwees. Daar wordt Kefas genoemd, daar worden de 12 genoemd. En even later gaat hij door met de opsomming en dan zegt hij, Jezus verscheen ook aan 500 mensen. We hebben het in verschillende van de evangelie, namelijk in Matthäus, Lucas en in Johannes, wordt verteld hoe dat Jezus verschijnt aan verschillende personen. Ook is het zo dat het heel lastig is om te verklaren hoe sommige mensen tot geloof zijn gekomen als ze niet Jezus gezien hebben. zonder de verschijning van Jezus. Dat geldt voornamelijk voor Jacobus, de broer van Jezus. Jacobus, je hebt twee Jacobus. Je hebt natuurlijk Jacobus de discipel en je hebt Jacobus de broer van Jezus. Jacobus de broer van Jezus was oorspronkelijk een scepticus. Dat staat elders in de evangelie van zelfs zijn eigen broers, die geloofden hem niet. Dus Jacobus was een van zijn broers, die geloofde niet dat Jezus de Messias was. Toch is hij tot die overtuiging gekomen. Kijk, je kunt je voorstellen dat het lastig is om tot de overtuiging te komen dat je eigen broer de Messias is, die al honderden jaren geleden voorspeld was dat hij zou komen. Ja, daar moet nogal wat voor gebeuren. En oorspronkelijk was Jacobus een scepticus die het niet geloofde. En uiteindelijk geloofde hij het wel en werd hij zelfs een leider in de vroege kerk in Jeruzalem. Josephus, een Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, die schrijft dat Jacobus op een gegeven moment door het Joodse rechtshof ter dood wordt veroordeeld. Door een aantal Joodse leiders ter dood wordt veroordeeld. Tijdens een periode van politieke onrust, waarin de Romeinen eventjes niet de touwtjes in handen hebben, grijpen ze snel de kans om Jacobus ter dood te veroordelen. En Jacobus, de broer van Jezus, is op dat moment een leider binnen de kerk van Jeruzalem. Dus die heeft een of andere ommezwaai meegemaakt. En hij wordt ook genoemd door Paulus ook weer. In 1 Korinthe 15, vers 7, zie je dat hij zegt dat Jezus verschenen is aan Jacobus. En dat is natuurlijk de verklaring dat Jacobus tot geloof is gekomen. Nou, ook bijvoorbeeld Thomas, ook iemand die eerst sceptisch was, die gelooft het nu ook. Dat zijn lastige dingen om te verklaren als het niet echt zo is dat er verschijningen zijn geweest. Ja, wederom zien we dat verschillende van de evangelie zeggen dat Jezus als eerste verschijnt aan Maria van Magdala. Wederom een vrouw. Weer is er geen reden om aan te nemen dat ze dat zouden verzinnen, als het niet werkelijk zo is dat Jezus als eerste aan een vrouw verschenen is. Dus weer zien we dat er een behoorlijk brede, sterke verklaring, onderbouwing bestaat voor het feit dat Jezus verschenen is aan verschillende van zijn volgelingen na de kruisiging.
Feit 5.
Ja, het laatste feit is eigenlijk, dat is eigenlijk onontkenbaar, hè? Het ontstaan van het christendom. Het christendom is ontstaan in de jaren 30 van de eerste eeuw in Jeruzalem. Die beweging komt ergens vandaan en dat is waar die vandaan komt. Dat is gewoon een gegeven. Ik heb het feit als volgt geformuleerd. Okay? Het ontstaan van het christendom in Jeruzalem. Jezus' volgelingen kwamen plotseling tot het oprechte geloof dat Jezus uit de dood was opgestaan, zonder dat ze daar de dispositie toe hadden, of zonder dat ze daar de neiging toe hadden. Okay?
Leg ze uit, wat bedoel je daarmee?
Ja, zonder dat ze zelf tot die conclusie gekomen zouden kunnen zijn, gezien hun Joodse achtergrond. Zoals ik eerder al vertelde, je moet je bedenken dat de Joden geloofden dat de Messias, die voorspeld werd in het Oude Testament, dat ze dachten dat dat een soort politieke leider zou zijn. Een militaire leider die het Joodse volk zou verlossen van zijn vijanden. En die een Joodse staat zou oprichten, een onafhankelijke Joodse staat. Dat is wat men dacht. En op het moment van de kruisiging is die pretentie ten einde. Er was helemaal geen concept in het Judaïsme van de eerste eeuw. Er was geen concept van een Messias die gekruisigd zou worden. Die op een vernederende wijze door zijn vijanden ter dood gebracht zou worden. Dat bestaat niet in het Judaïsme. Dus op het moment van de kruisiging zijn de discipelen eigenlijk volkomen radeloos. En er is geen manier waarop hun Joodse achtergrond ze in staat zou stellen om een conclusie te trekken dat hij moest sterven en vervolgens uit de dood is opgestaan. De Joden hadden ook geen opstanding uit de dood, geen concept van een opstanding uit de dood in het midden van de tijd. Ze geloofden wel dat er een opstanding der doden zou zijn, maar dat zou aan het eind der tijden zijn. Een apocalyptische opstanding der doden. Dat is waar de Joden in geloofden. Maar niet dat er iemand zou zijn die in het midden van de tijd, wat nog niet het einde van de tijd was, uit de dood op zou staan. Dus dat concept bestond niet in die vorm in het Judaïsme. Dus daarom zeg ik dat ze zelf niet geneigd zouden zijn om de conclusie te trekken dat Jezus uit de dood is opgestaan. Toch, en dat is het vijfde feit, toch zijn ze oprecht tot die conclusie gekomen. Okay? Hoe weten we dat ze oprecht tot die conclusie gekomen zijn? Omdat de eerste generatie christenen een heleboel vervolging te verduren gehad hebben. Ze werden gemarteld, ze werden ter dood veroordeeld. Er waren allerlei verschrikkelijke dingen die je kon overkomen. Je kon uitgestoten worden uit je familie. Allerlei dingen die je absoluut niet wil als eerste eeuwse Jood, die zouden jou kunnen overkomen. Überhaupt dat je niet meer in de synagoge zou mogen komen, dat zou al een hele vervelende straf zijn. En toch zien we dat ze het dapper volhouden, dat het echt zo is. Ze verkondigen dat Jezus de Messias is en dat hij uit de dood is opgestaan, in weerwil van allerlei vervolging die ze te verduren hebben gehad. Ze hadden geen motief om zoiets te verzinnen, om zoiets te beweren terwijl ze er niet achter stonden, omdat ze heel veel te verliezen hadden. Ze konden hun leven verliezen hiermee. En ze hebben het ook tot de dood volgehouden. Verschillende van de apostelen die zijn ook echt gedood om hun overtuiging. En ze hebben het niet herroepen. Ja, dus klaarblijkelijk waren ze oprecht in hun overtuiging.
Nu is het natuurlijk bijvoorbeeld in de islam zo dat heel veel mensen zichzelf opofferen als het ware voor hun religie. Dat wil gewoon niet zeggen dat de islam de ultieme waarheid is.
Nee, zeker niet. Op zich dat iemand zijn leven geeft voor een bepaalde overtuiging. En er zijn verschillende mensen van allerlei achtergronden die dat gedaan hebben in de loop der geschiedenis. Dat op zich wil nog niet zeggen dat die overtuiging ook klopt. Het punt is dat die mensen er oprecht in geloven. Oké? Ook die islamiet die met een vliegtuig in een flat vliegt. Je kunt zeggen dat hij niet gelijk heeft, maar hij is in elk geval oprecht. Dat geeft het wel aan. Hè? Als iemand zijn leven ergens voor geeft, dan gelooft hij er echt in. En dat is het hele punt hier ook met die discipelen. Ik zeg niet dat het daarom waar is wat ze geloofden. Het hele punt is dat ze oprecht geloofden dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dit is gewoon een heel erg belangrijk punt. Hè? De eerste generatie christenen waren oprechte gelovigen. En het verschil tussen zo'n eerste generatie christen, zo'n discipel, iemand die zelf in Judea erbij is geweest. Het verschil tussen zo iemand en iemand die honderden jaren later leeft, is dat die discipelen het echt hadden kunnen weten als het niet waar was. Okay? En dat geldt niet voor een moslim die in 2001 iets uitspookt. Ja, die gelooft er oprecht in, maar die is er niet zelf bij geweest. En dat is het verschil met de discipelen. Dus, maar het punt hier is dat ze daar oprecht in geloofden. Dat zie je aan dat ze hun leven ervoor gaven.
Nou is er door de eeuwen heen natuurlijk veel kritiek geweest op het opstandingsverhaal. Er zijn ook alternatieve theorieën bedacht. Bijvoorbeeld complottheorie. Het graf is leeggehaald door de vriend van Jezus om zomaar de cultus in leven te houden.
Ja, dat is een van de verklaringen. Kijk, het is even goed om nog even op te sommen. Hè. Er zijn een aantal feiten die we weten, historische feiten rond de kruisiging van Jezus. Ten eerste de kruisiging, ten tweede hij is begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Ten derde, het graf bleek na een aantal dagen leeg te zijn. Ten vierde, de discipelen dachten dat ze verschijningen hadden gezien van Jezus, los van wat die verschijningen dan precies waren. Ten vijfde, de volgelingen van Jezus kwamen tot de oprechte overtuiging dat hij uit de dood was opgestaan. Nou, die feiten, dat feitenmateriaal, daar moet een of andere verklaring voor zijn. En er zijn verschillende verklaringen geopperd in de loop der jaren. En eentje is inderdaad de zogenaamde complothypothese. Dat de discipelen feitelijk maar een beetje zaten te liegen. Dat ze het graf leeggeroofd hebben. En dat ze vervolgens hebben verzonnen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat is een van de oudste alternatieve verklaringen voor die vijf feiten. Nou goed, ten eerste, wat daar toch wel aan schort, denk ik, aan die hypothese, is dat het niet heel plausibel is. De discipelen die waren ja, eigenlijk totaal gedesillusioneerd na de kruisiging van Jezus. En die zullen bij de pakken neerzitten een aantal dagen en daarna teruggaan naar Galilea en terug een vissersbootje in en dan maar weer het oude leven proberen op te pakken. Die zullen niet een of andere nieuwe movement gaan beginnen. Het is ook lastig te verwezenlijken natuurlijk om een lichaam te stelen. Zeker als het zo is dat er inderdaad, zoals het evangelie van Matthäus zegt, dat er Romeinse wachters bij het graf stonden. Maar goed, alleen het evangelie van Matthäus zegt dat. Dus je zou nog daaraan kunnen twijfelen. Maar het belangrijkste probleem met deze hypothese, met de verklaring dat de discipelen het lichaam gestolen hebben en vervolgens hebben gelogen. Het belangrijkste probleem daarmee is dat het eigenlijk helemaal geen verklaring biedt voor feit 5. Het vijfde feit, namelijk dat de volgelingen van Jezus tot het oprechte geloof kwamen dat Jezus uit de dood is opgestaan. En want ze kwamen helemaal niet tot een oprecht geloof, ze zaten wel wat te liegen. Dus alle argumenten voor de oprechtheid van het geloof van de discipelen zijn nu argumenten tegen deze hypothese. Okay. Je zou je af kunnen vragen, waarom zouden mensen als Petrus en Jacobus, waarom zouden die hun leven geven voor iets waarvan ze weten dat het een leugen is? En dat geldt voor de christenen in het algemeen. Hè? Een heleboel van de eerste eeuwse christenen die hebben het met hun leven moeten bekopen. Waarom zouden ze dat doen als ze weten dat het niet waar is? Dus Het kan niet, dat is gewoon niet reëel. Ze zouden niet sterven voor een leugen als ze weten dat het een leugen is. Om het vege lijf te redden, zou je dan toch maar denken van... Nou, laat ik toch maar toegeven dat het een practical joke was die een beetje verkeerd viel. Ja.
Nou, zou je ook kunnen zeggen, op het argument van dat Jezus is opgestaan en dat hij verschenen is aan mensen... Ja, die mensen waren misschien wel overmand door verdriet en zagen misschien wel allerlei hallucinaties of andere waanbeelden.
Ja, dat is natuurlijk een van de verklaringen die vaak mensen ook geven. Hè. Als je een soort van betoog probeert op te zetten voordat Jezus echt uit de dood is opgestaan. En je noemt die vijf feiten, dan zullen mensen zeggen van ja, maar hoor eens even. Ze dachten wel dat ze verschijningen zagen, maar ja, deze mensen waren een compleet wrak, emotioneel. En die zullen zich van alles ingebeeld hebben. En in de loop der tijd is het idee gaan spelen van... Hey, Jezus uit de dood opgestaan, zeg maar. Ten eerste, ik denk dat het totaal geen plausibele verklaring is. Het is niet zo dat Jezus aan één of twee mensen is verschenen... één keertje ergens of zo. Hè? Het gaat om verschillende mensen met verschillende achtergronden... op verschillende plaatsen en meerdere keren. Oké? Het is dus niet zo dat het maar hallucinaties waren. Dat het maar waanideeën waren dat Jezus aan hen verschenen is. We hebben het over mensen die bijvoorbeeld visser waren. Of die een belastinginner waren. We hebben iemand die zelf de broer van Jezus was, Jacobus. We hebben Paulus, die zelf een soort farizeeër was. Ja, dat was een farizeeër. Die heeft weer een hele andere achtergrond. Die zegt ook dat hij Jezus uit de dood heeft weer levend heeft gezien na de kruisiging. Dus we hebben het over een heleboel verschillende mensen... op verschillende momenten, want er waren meerdere verschijningen... onder verschillende omstandigheden. Dus dat is heel lastig te verklaren met een soort van waanideeën-hypothese. Ook is het zo dat zelfs als er wel eens wat mensen waren... die een hallucinatie hadden of zo, en dat komt soms voor... Het komt soms voor dat mensen denken dat ze hun geliefde weer zien... nadat die is gestorven... toch wordt daar over het algemeen niet de conclusie getrokken... dat die persoon weer levend is. In die specifieke cultuur zou je eerder dan denken... dat er een geest aan je verschenen is. Hè? Dat de geest van Jezus is aan mij verschenen... en die heeft dit of dat gezegd. Dat zou dan eerder de conclusie zijn. In plaats van dat je denkt dat iemand weer lichamelijk uit de dood is opgestaan. Ook is het zo dat deze hypothese... Hè, de hypothese dat het eigenlijk waanbeelden waren van de discipelen... verklaart nog steeds niet dat het graf leeg was. Dat feit, het graf was na een aantal dagen leeg... dat blijft gewoon staan en onverklaard... zonder dat je daar een uitleg voor hebt met deze hypothese. Dus dat is ook een argument ertegen.
Conclusie?
Al met al is een hele opeenrijging van feiten. Wat voor conclusie moet je eigenlijk trekken?
Nou, gegeven die vijf feiten... de kruisiging, de begrafenis, het lege graf... de verschijningen en het oprechte geloof van de discipelen... gegeven die feiten denk ik dat het meest aannemelijk is... de hypothese, zoals ik dat maar eventjes noem... de hypothese dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Deze verklaring verklaart alle vijfde feiten. Alle feiten passen er netjes in. Het is niet zo dat je voor alle feiten een aparte verklaring nodig hebt, weet je wel. Eén verklaring die alles verklaart eigenlijk. Nou, dat is een heel sterk argument daarvoor. Er wordt ook wel eens een tegenargument gegeven. Namelijk, ja, maar wacht eens even... Dat is een wonder. Hè? Dat is iets bovennatuurlijks. Een opstanding uit de dood. Dat kan toch helemaal niet? En als je inderdaad denkt dat wonderen niet mogelijk zijn... als de wereld puur naturalistisch is... Hè, als de natuur alles is wat er is... en er zijn geen bovennatuurlijke krachten of bovennatuurlijke gebeurtenissen... ja, dan kun je niet deze conclusie delen met mij. Dan zul je op een of andere manier toch een van die andere hypotheses aan moeten hangen... Of iets anders verzinnen, hoe implausibel dat ook is... om onder die conclusie uit te komen. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat bijvoorbeeld uitsluiten? Dat er misschien wel dingen mogelijk zijn... dat er misschien wel een God is die in staat is... tot het opwekken van mensen uit de dood. Ja, ik zie niet in waarom je per se dat buiten zou moeten sluiten... uit zou moeten sluiten, a priori. En een ander argument voor deze hypothese... voor de hypothese dat... Jezus door God is opgewekt uit de dood... is dat het past in de culturele context. De religieus-culturele context. De context die gecreëerd is door het leven van Jezus zelf. Jezus zelf, hij heeft een aantal jaar lang rondgetrokken... heeft hij gepredikt, heeft hij verschillende lessen gegeven aan de Joden... en ook gezegd van, ik ben de Zoon van God, ik ben de Messias. Als je in mij gelooft, dan zullen je zonden vergeven worden... En hij heeft gezegd, het bewijs hiervan, je moet tussen de regels doorlezen om het precies te begrijpen hoe hij dat gezegd heeft, is dat hij zou sterven en weer uit de dood op zou staan. Hè? Van, breek deze tempel af en na 3 dagen zal ik het weer opbouwen. En dat is het teken. Hè? En ze zullen geen enkel ander teken krijgen dan het teken van Jona, die 3 dagen in de buik van de vis was. En ja, dat betrok hij op zichzelf. Hij zou dat teken ook geven. Dit was het bewijs. De opstanding, de kruisiging en opstanding was eigenlijk de apotheose, de climax na het leven van de bijzonderste persoon die ooit op de wereld bestaan heeft.